Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 8, de versen 1 en 4. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? En vers 4, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt, en s mensen zoon uw teerste liefde schenkt. Psalm 8, versen 1 en 4. Gemeente, wij willen op deze kerstdag ons geloof belijden in deze dienst met de woorden van artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het handelt daarover de menswording van Jezus Christus. We doen belijdenis met artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en daarna zingen wij de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van s'hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, het tweede vers, na de geloofsbelijdenis. En wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had, door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft. zendde zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, dewelke eens dienstknechtsgestalten is aangenomen heeft, en is de mens gelijk geworden, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden uitgenomen de zonde. Ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broeder in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. De schriftlezing vindt u in het Evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk, en we lezen de versen 1 tot en met 14. De schriftlezing is Johannes 1, de versen 1 tot en met 14. En daar lezen wij het woord van de Heere. In den beginne was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door het laatste vers, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? Heilige Heere, wat voorrecht dat wij dit wonder mogen overdenken in uw huis, dat het woord vlees geworden is. Dat u, Heere Jezus Christus, gekomen bent in deze wereld. Dat al de voorzeggingen door de profeten in u vervuld zijn. Dat u die lang aangekondigd was, nu inderdaad gekomen bent. En u bent de sterke God. U bent de vredevorst. U bent het kind dat geboren is. Een zoon die ons gegeven is. Heere, wij kennen dit zo goed. Wij weten uiterlijk en we kunnen het nazeggen wat er gebeurd is. Dat de Zoon van God deze wereld is binnengekomen. Maar Heere, wij belijden u dat wij het niet begrijpen. Dat wij het ook niet kunnen bevatten. Dat deze liefde voor ons onuitsprekelijk is. En dat uw gave voor ons zo hoog en zo diep is. O Heere, daar zullen uw kinderen de eeuwigheid voor nodig hebben om dat wonder te overdenken. En nooit zullen zij de diepte ervan kunnen peilen. En zo, Heere, zijn wij hier vanavond bijeen om opnieuw dat heerlijke evangelie te overdenken. Hoe hebben wij dan toch nodig de werking van uw Heilige Geest? We belijden u dat wij een verduisterd verstand hebben en dat daarom ook wij tot de duisternis van nature behoren en dat het daarom ook geldt dat het licht geschenen is in de duisternis. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht en dat u, Heere Jezus, gekomen bent tot het uwe, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En Heere, ook wij horen bij dat mensengeslacht. Want Saulus van Tarsen heeft u niet aangenomen. En Petrus niet. Niemand, Heere. Het is enkel uw vrijmachtig werk. Dat u zichzelf een volk vergadert. En dat u daar nu mee bezig bent. Door al de landen heen. En wij geloven dat u met dat werk ook onder ons bezig bent. Al verdienen wij het dat wij door u verlaten worden en dat u verder trekt en dat u het licht van uw kandelaar bij ons zou wegnemen, dat verdienen wij. Maar Heere, wij bidden u, wil dat niet doen, wil met barmhartigheid bewogen zijn en wilt u doorgaan met dat werk onder ons, om uzelf een volk te vergaderen. Want elk van uw kinderen wordt toch verlost uit de duisternis door uw macht, door uw trekkende liefde, door uw eenzijdig werk. En Heere, daar willen wij u om danken en u voor loven en aanbidden. Want zo komt u aan uw eer en zo zult u een volk krijgen. En zo wordt uw naam hier beleden, omdat u een vrijmachtig, soevereine God bent, die krachtig werkt en die wonderen doet, dat zij die niet wilden, nu wel willen. En dat zij die verhard waren, nu verzacht worden. Omdat een onwillig volk zeer gewillig gemaakt wordt door uw kracht. En daarom is er hoop voor de kerk, ook in onze dagen. Omdat u de Heere niet veranderd bent. Omdat u nog steeds mensen trekt met de kracht van uw liefde. Met uw onwederstandelijke, majesteitelijke kracht. En zo bidden wij u om deze kracht, ook onder ons. Heere, wij bidden u om de werking van uw Heilige Geest. Wilt u ons genade geven, ons in uw waarheid leiden, en dat zoals het zo gepast is voor ons persoonlijk. Want wij zijn allemaal verschillend. En we hebben uiteindelijk allemaal dezelfde nood. En we zijn van dezelfde stam afkomstig van Adam. Uit het verbroken paradijs. Maar toch zijn wij ook weer allemaal verschillend. En nou bent u zo'n heerlijke God. Dat u tegelijkertijd uw genade verheerlijkt in zondaars harten. En dat op individuele wijze. Wat bent u heerlijk, Heere. Dat u weet wat een mens nodig heeft. En dat u zo bewerkt, zo trekt, zo klopt. En zo een mens te sterk wordt. Wil het ook bij ons doen. Tot behoud. Tot behoud van arme zondaren. En tot de verheerlijking van uw naam. En tot de blijdschap van uw volk. Heere, wij bidden u over uw volk en kinderen wilt uitbreiden, wil vermeerderen. En we vragen u of u door uw genade uw kinderen wil verlevendigen en wil verkwikken en weer nieuwe indrukken geven. Dat uw liefde weer gesmaakt mag worden. En dat de nabijheid van God weer gekend mag worden. Want het is uw volk goed nabij God te zijn. Want daar ontvangen zij een heilrijk lot. Daar worden zij verzadigd om te drinken uit de fonteinen des heils. En zo hebt u ook het verlangen van uw kinderen opgewekt. Dat zij dorsten naar u. En nooit zullen ze ook op aan deze zijde van het graf dat dorsten naar u te boven komen. Dat blijft, dat verlangen, omdat het volmaakte hier niet is. Omdat het volmaakte straks komt. En daarom zijn uw kinderen hier niet die ze zijn moeten. En daarom verlangen ze naar u. Heere, wil dat verlangen toch vervullen. Dat er voorsmaken van ontvangen mogen worden. Dat zicht mag ontvangen worden op wie u bent in uw heerlijkheid. En wanneer wij opnieuw dat kerstevangelie willen overdenken, wil ons helpen en leiden. Wanneer we willen mediteren over de verschillende aspecten die opgelicht kunnen worden uit deze ene vers, wilt u ons daarbij leiden. Heere, wilt u in ons midden zijn, wilt u beslag leggen met uw woord en geest en versterk uw dienaar die geroepen is om hier te preken. Help ons als we thuis meeluisteren, laten we dan ook een zegen van u mogen ontvangen. Gedenk hen die niet met ons mee op kunnen trekken, vroeger kwamen ze hier, nu niet meer, ontferm u over hen. Heere God, wij bidden u. dat u uw kerk wil uitbreiden door deze wereld heen. En wij vragen u of u, dat volk Israël, tot u in de eerste plaats gekomen bent, de zijnen, maar ze hebben u niet aangenomen. Zou u daar dat volk willen bekeren? En de bedekking die voor hun ogen ligt, wilt u dat wegnemen? En wilt u hun harten vernieuwen en uw geest uitgieten over uw volk Israël? Dat zij wel u zullen aannemen, omdat ze daartoe van u de macht en de kracht ontvangen. Wij bidden u ook of u het zendingswerk wilt zegenen, dat gedaan wordt door onze kerken, dat gedaan wordt door ontelbare andere organisaties en kerken, waar uw woord verspreid wordt door deze wereld heen. Christelijke hulpverlening, waarbij uw woord gebracht wordt, wil het alles zegenen. Heere, wij bidden u om verlossing voor hen die nu nog vastzitten in de dwaalleer van islam, in de dwaalleer van het hindoeïsme en boeddhisme. Heere, wilt u nog redden daaruit, opdat ze de waarheid mogen zien, dat ze u mogen kennen, u die het leven bent. Heere God, wij vragen u dat u uw naam verheerlijkt. Midden in deze wereld waar zoveel onrust is, waar zoveel onvrede is. We horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, van bommen en granaten. Wat hebben wij toch meegemaakt in de afgelopen eeuw en tot op de dag van vandaag. Zoveel onrust en onvrede, opstanden. En wij spreken hier in de kerk van vrede op aarde. Ja, Heere, dit is de ware vrede. En die vrede zal ook eenmaal helemaal komen op de nieuwe aarde, waarvan uw woord zegt dat uw kennis die aarde zal bedekken. Maar Heere, nu werkt u toch ook om overal die vrede te geven in harten van zondaren. En dan zal het ook doorwerken in de maatschappelijke structuren. Heere, wilt u doorgaan met uw werk? En wilt u een getal, een volk bijeen vergaderen dat niet geteld kan worden? Een ontelbaar menigte tot de eer van uw naam. Heere, wees ons nu nabij, uit genade om Jezus wil, in de verzoening van al onze zonden. Amen. Laten wij zingen Psalm 40, de versen 4 en 5. Psalm 40, versen 4 en 5. Geliefde gemeente, de Heere Jezus staat centraal in onze geschiedenis. Al vanaf het begin van de mensheid, in het gebroken paradijs, werd al heen gewezen naar de komst van de zaligmaker. En door heel het Oude Testament heen hebben de vromen met rijkhalzend verlangen uitgekeken naar de vervulling. Ze hebben met verlangen uitgezien naar hoe het werkelijk zou zijn wanneer de Messias zou komen. De schrijver aan de Hebreeën vertelt ons dat de profeten het niet ontvangen hebben. Ze hebben de vervulling niet gezien. Ze zijn wel op grond van het werk van Christus zalig geworden. Maar ze hebben niet gezien hoe het werkelijk zou zijn. Maar steeds hebben ze naar uitgezien. Jesaja heeft ervan geprofeteerd dat de maagd zwanger zou worden en een zoon zou baren. En Abraham had al verlangd en gezien op zijn dag en hij heeft de dag van de Heere Jezus gezien in het geloof. En toen kwam de Heere Jezus in de volheid van de tijd. En sinds zijn komst draait alles om hem en om de komst van zijn koninkrijk. Dat overal geplant wordt door heel de aarde heen. En heel onze wereldgeschiedenis stuwt zich voort. Naar de laatste dag waarop de Heere Jezus terug zou komen om te oordelen de levenden en de doden. Maar nu mogen wij vandaag gedenken aan zijn komst. Dat wonder dat hij die voor Abraham is. Hij werd 2000 jaar na Abraham geboren. Hij die de zoon van David is. En door David al aangewezen werd als Davids Heere. Al 1000 jaar voor de komst van de Heere Jezus. De profeten en de psalmisten hebben van hem gezongen. De engelen hebben hem toen aangekondigd. Heden is u geboren. En de ster heeft hem aangewezen. De wijzen hebben naar hem gevraagd. En herders hebben overal getuigd. Alom, overal hebben ze bekendgemaakt wat ze gezien hadden. Johannes getuigt ook over zijn komst in deze wereld. Dat lezen wij hier aan het begin. En Johannes laat zien dat dit Gods neerbuigende genade was. Dat God kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. God kwam tot ons in zijn onuitsprekelijke liefde. En de hoogtepunt van zijn liefde was toen de Heere Jezus aan het kruis genageld werd. God heeft zijn zoon gegeven en de mensen hebben hem niet willen aannemen. God heeft vrijspraak bereid. En de mensen wijzen het af, u en ik hoor. Van nature wijzen wij het af en zijn wij er tegen. Dat de Heere Jezus alles te zeggen krijgt in ons leven. Dat is hoe verdorven we zijn. Ook wij horen bij de duisternis. En onze ondankbaarheid ten aanzien van Gods onuitsprekelijke gaven is schandelijk van heel de mensheid. En toch heeft God zijn zoon gezonden in deze wereld. Zo groot was zijn liefde. En hier wordt de zoon van God het woord genoemd. En waarom doet Johannes dat? Nou, de uitdrukking het woord laat twee dingen zien. Een woord laat zien wat de innerlijke gedachten van een mens is. Zijn gedachten worden vertolkt in woorden. En deze gedachten worden ook meegedeeld aan anderen door middel van het woord. En nu is de Heer Jezus Christus het woord van God. Want de Heer Jezus heeft Gods innerlijke gedachten bekendgemaakt aan de mensen. Christus is het woord van God. Hij kent de gedachten van God. En hij heeft die gedachten van God de mens bekendgemaakt. Het woord, dat is de Zoon van God, de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. Johannes zegt het ook, het woord was bij God. En het woord was God. In dat woord was het leven. En dat geeft licht aan de mensen. En het heeft geschenen in onze duisternis. En nu zegt Johannes verder dat dit woord mens geworden is. En daar gaat onze tekst over. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Wij denken na over het woord is vlees geworden. En we zien twee gedachten. Ten eerste zijn naturen. En ten tweede zijn verdiensten. Het woord is vlees geworden. En we letten vanavond op zijn naturen en op zijn verdiensten. Wel nu, het woord is vlees geworden. Dat laat zien dat de Zoon van God mens geworden is. We moeten goed begrijpen wat er met deze uitdrukking bedoeld wordt. We mogen dit niet opvatten alsof de Heer Jezus niet bleef wat hij was. Denk maar eens aan een voorbeeld, de vrouw van Lot. Zij verandert in een zoutpilaar en daarmee houdt zij op de vrouw van Lot te zijn. Maar zo is de Zoon van God niet mens geworden. Hij bleef wat hij was, hij bleef God. Wanneer Lot de vader wordt van Moab en Ammon, bleef hij wie hij was, Lot. En zo is de Heere Jezus ook mens geworden, maar hij bleef wat hij was. Hij was God. De Zoon van God is mens geworden. De Heere Jezus heeft menselijke natuur op zich genomen, werd helemaal gelijk aan de mensen zoals we beleden hebben in artikel 18, uitgezonden de zonde. En net als wij werd hij geboren. Al was zijn geboorte op een wonderlijke manier. Omdat hij door de Heilige Geest gelegd was in de schoot van Maria. Maar hij was een mens, groeide op. Net als wij. Hij nam toe in wijsheid. Hij heeft als een mens heeft hij ook geleden. Hij las de schrift. Hij bad tot God. Hij leed onder verzoekingen. Hij wist wat het was om verdriet en pijn en leed en eenzaamheid te kennen. Hij gaf ook zijn menselijke wil over aan de wil van zijn Vader. En uiteindelijk is hij in dat lichaam gestorven, begraven en weer opgewekt. En in een verheerlijk lichaam opgevaren naar de hemel. En in dit alles was hij God en mens. Het woord is vlees geworden. De Zoon van God is mens geworden. Vlees, dat betekent niet zondig vlees, want er kleefde geen zonde aan de Heere Jezus. De uitdrukking vlees wijst hier op menselijke zwakheid en laat zien dat de mens zwak is, dat de mens sterfelijk is. En zo was de Heere Jezus ook. Hij nam het vlees aan dat onder de vloek was. Hij kwam niet in het vlees zoals Adam dat eens had in het paradijs. Nee, hij kwam in het vlees waar de vloek op rustte. Maar hij was zonder zonde. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. 2 Korinthe 5 vers 21. Wel nu, zo heeft de Zoon van God onder ons gewoond. En het Griekse woord wonen betekent hier blijven in een tent. Tabernakelen. En zo heeft de Heere Jezus in ons midden gewoond als in een tent. En dat betekent dat de Heere Jezus in armoede gewoond heeft. Als iemand in een tent moet wonen, dat wijst op armoede. Geen huis, maar een tent. Hij werd niet geplaatst in een paleis. Hij had niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen. Hij heeft onder ons als in een tent gewoond. Dat is armoede. Maar we kunnen erover doordenken. Hij heeft onder ons als in een tent gewoond. En dan kunnen we ook deze lijn trekken dat dat ook wijst op strijden. Want soldaten, als ze op een veldtocht zijn, dan slapen zij in tenten. Dat wijst op strijd. De Heer Jezus heeft ook de goede strijd gestreden hier op aarde. Hij moest het zwaarste gevecht aangaan, namelijk tegen de duivel. En daarom was zijn wonen onder ons een wonen waarbij hij gestreden heeft. En wanneer hij onder ons gewoond heeft, als in een tent, zoals dat woord wonen betekent, dan laat het ook zien, het was maar tijdelijk. Als iemand in een tent woont, dat is maar tijdelijk. Maar toch was het niet even op bezoek komen en daarna weer weggaan. Nee, toch wel tot op zekere mate permanent onder ons gewoond, geleefd, een mensenleven volbracht. Maar het was toch maar voor een beperkte tijd. En toen zou hij weer teruggaan naar zijn vader. Hij verscheen niet even aan ons. Hij kwam niet even op bezoek. Hij is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dan stuiten wij op de wonderen van zijn vleeswording die wij niet kunnen begrijpen. We kunnen ons niet genoeg verwonderen over zijn nederigheid. Over zijn geduld. En ook over zijn gewilligheid om mens te worden. Dat het eeuwige woord mens wilde worden. Dat betekent een oneindige vernedering, een oneindige neergang. De schepper wordt een schepsel, maar dan wordt hij niet een engel. Dat zou al een wonder geweest zijn, dat de schepper een engel wilde worden. Maar nu verkoos de schepper mens te willen worden. Ook nog mens in de zwakheid, in de sterfelijkheid. Hij wilde minder worden dan de engelen. Hij, de ongeschapen wijsheid. Hij wilde afdalen tot het niveau van domme mensen. Hij die het licht is en van eeuwigheid af in een ontoegankelijk licht gewoond heeft. Hij wilde neerdalen in de duisternis van ons bestaan. Hij is de heilige God. En hij wilde binnenkomen in het lichaam van een zondige vrouw. En hij die licht is, wilde 9 maanden verborgen zijn in het donker van het binnenste van de maagd Maria. Hij heeft zijn eigen geboorte gewild. Hij is Heere over alles. Hij had Maria geschapen. En nu zou hij uit zijn schepsel geboren worden. Hij die de eeuwigheid is. Hij kwam in onze tijd. Hij is de zon der gerechtigheid, vol licht. En hij kwam in onze nacht. Hij die het leven is, hij kwam in onze koude, koude bestaan. Hij kwam in een tijd van een openbare beschrijving. Terwijl hij de Heere der Heren is. Hij hoeft niet beschreven te worden. Hij die Heere over alles is. Hij werd beschreven. Ook zijn naam werd opgetekend door die Romeinse ambtenaar. En hij, de koning der koningen, werd niet beschreven te Rome of te Jeruzalem, maar te Bethlehem, die de kleinste is onder al de geslachten van Juda. En hij kwam niet in een welgestoffeerd paleis, maar in een beestenstal. Hij werd niet gediend door een koninklijk lijfwacht, maar door twee eenvoudige mensen van het platteland, Jozef en Maria. Hij werd niet sierlijk gekleed, al was hij van eeuwigheid af bekleed met het licht. Maar hier werd hij bekleed met lompen, met doeken. Voor hem geen troon, maar een kribbe. En zijn geboorte werd aangekondigd, niet door koninklijke herauten, maar door herders. Die als onbetrouwbaar gerekend werden. Zij mogen de herauten zijn onder de mensen. En dit is het wonder. Dat het eeuwige woord een klein zuigeling werd. Onmachtig om een woord te stamelen. Hij werd echt mens. Begrijpen doen we dat niet. Hij moest leren spreken. Hij die het leven is, hij werd sterfelijk. Hij die over alles regeert, wilde onderdanig zijn aan een arme timmerman uit Nazareth. Hij is de God van het verbond die het verbond heeft ingesteld. En nou laat hij zichzelf besnijden. Dat hij het verbondsteken in de tempel zal dragen. Hij die de wijsheid is, hij moest toenemen in wijsheid voor God en de mensen. De oneindige God moet toenemen in grootte. Hij moest groeien. Wat een wonder dat Christus mens geworden is. En Johannes zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dat woord aanschouwen, dat betekent bestuderen, bewust naar kijken, in ons opnemen. Een doel bewust bestuderen, dat met zorg gedaan wordt. Zo hebben de apostelen, de discipelen, de Heer Jezus aanschouwd. Allemaal. En wat hebben ze gezien? Ze hebben zijn heerlijkheid gezien. Ze zagen de heerlijkheid van God stralen door Christus heen. Kijk, bij ons is het zo. Wanneer we met mensen vertrouwd raken, dan gaan we hun gebreken meer zien. Maar zo was het nu net niet bij de Heer Jezus. Hoe meer de discipelen hem leerden kennen, hoe meer ze onder de diepe indruk waren en hoe meer ze overtuigd waren van zijn heerlijkheid. Ze hebben hem aanschouwd en het was heerlijk. Alles wat aan hem was, was heerlijk. In zijn woorden, in zijn spreken, in zijn handelen, in zijn beschermen en verdedigen van de discipelen, in zijn getuigenissen voor het Sanhedrin, in zijn wonderen, in zijn barmhartigheid, in de uitreddingen, in de vele genezingen en tekenen die hij deed. Zo vele, er zijn maar enkele van beschreven in de evangeliën. Johannes zegt, als we het allemaal moeten vertellen, dan kan de wereld niet eens de boeken bevatten. Zo veel heeft hij gedaan. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwt. De Heer Jezus zei dat hij van God kwam en dat hij heerlijkheid bij God gehad had voordat hij naar deze aarde kwam. Hij zou ook weer teruggaan naar zijn Vader en dan zou hij weer verheerlijkt worden. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ze hebben het gezien, ze hebben het gehoord, ze hebben het betast, ze hebben het aanbeden. Het was de heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. Zo was hij. Christus, de enig geboren Zoon van God. Dat wil zeggen, hij was God zelf. Van hetzelfde wezen als de Vader. Verhoogd boven engelen. Boven alles. Christus is de geliefde Zoon waarin de Vader al zijn welbehagen vindt. Nu worden Gods kinderen aangenomen uit genade tot kinderen van God. Maar Christus is Gods eigen Zoon, Gods enige geboren Zoon, de eeuwige Zoon. Hij heeft het leven in zichzelf. Hij staat gelijk aan de Vader in kennis, in eer en in scheppende en verlossende macht. En omdat hij vasthield aan deze belijdenis dat hij de Zoon van God was, werd hij uiteindelijk gekruisigd. En zo zien we zijn menselijke en zijn goddelijke natuur. Het was volmaakt. Volkomen. Ze waren beiden tegelijk aanwezig in hem. Ze werden niet vermengd. Ze bleven onvermengd. Ze bleven onderscheiden van elkaar. Niet gescheiden, maar onderscheiden. Daarom had de Heer Jezus als mens eten, voedsel nodig, zoals elk ander mens. Zo kon de Heer Jezus als mens kon hij lijden. En hij heeft verschrikkelijk geleden. De kruisiging was verschrikkelijk. En het kastijden voordat er gekruisigd werd. Daar stierven mensen onder. Ze werden kapot geslagen. Zo heeft de Heer Jezus als mens geleden. Echt geleden. Want de Godheid en de mensheid zijn niet vermengd met elkaar. Maar onvermengd. Dat is zo belangrijk. Anders was hij niet echt mens. Dan was hij een soort, een samensmelting van God en mens. Maar die twee naturen zijn naast elkaar aanwezig. Dat moest. Anders kon de mens niet verlost worden. Daar had de mens niet geleden. Het is allemaal zo diep, zo rijk, zo heerlijk. De Godheid van Christus werd bedekt door zijn mensheid, maar nooit afgelegd. Als mens was hij volkomen en volmaakt. Altijd, nooit enige zonde. Maar de Godheid was bedekt. De mensen zagen het ook niet aan hem. Maar soms liet hij het aan zijn discipelen zien tot hun onderwijs wie hij was. Denk maar aan de berg der verheerlijking. Toen de Heer Jezus veranderde en begon te stralen en schitteren als de zon. Toen zagen ze zijn heerlijkheid op de berg. En zo moest hij ook God zijn, opdat de Godheid de mensheid zou ondersteunen. En dat begrijpen wij allemaal niet. Daar mogen we gewoon voor buigen en hem daarvoor aanbidden. Maar de Heer Jezus als mens stierf aan het kruis en als mens stond hij op uit de dood. En door zijn godheid overwon hij de dood en overwon hij de duivel. Het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geborene van de Vader. Wat een wonder. Het is ook heel mooi hoe Johannes dat beschrijft in deze tekst. Johannes zegt niet in deze tekst, hij zegt niet dat Jezus is vlees geworden. Nee, hij zegt het woord is vlees geworden. Want doordat de Zoon van God mens werd, zo werd Jezus geboren. De naam Jezus werd ook pas gegeven na zijn geboorte. Daarom kon Johannes ook hier niet zeggen, Christus is vlees geworden. Want Christus wordt zo aangeduid na de val van de mens. Maar het woord is eeuwig. De eeuwige God werd vlees. God zelf in menselijke zwakheid. En zo komt hij die van eeuwigheid af is. Hij komt voort uit de Vader. Is geworden uit een vrouw op deze aarde. Hij werd wat hij niet was, dat is mens. Hij bleef wat hij was, dat is God. En zo is hij God en mens tezamen. O, laten wij ons daarover verwonderen. Maar laten we het ook bedenken. Het moest zo zijn om onze zaligheid. God werd mens opdat zijn dood genoeg zou zijn om de mens te behouden. Wanneer hij alleen mens geweest was en niet God, dan had hij wel kunnen lijden. Maar in de eeuwigheid zou hij niet hebben kunnen voldoen voor de zonde. Hij zou de zaligmaker van zondaren niet kunnen zijn. Wanneer hij alleen maar God geweest was en niet mens, dan had hij geen deel aan de menselijke natuur. En dan was hij afgekeurd als een plaatsvervanger. Want de mens had gezondigd en de mens moest betalen. En daarom moest hij mens worden. Aan Gods recht moest voldaan worden. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En nu kon de Godheid niet functioneren als verlosser, tenzij hij mens werd. En daarom wilde de Zoon van God mens worden. Overdenk toch deze beide naturen van Jezus Christus. Het woord is vlees geworden. God heeft zijn Zoon gezonden. Christus wilde zich vernederen. Zo is de Godheid mens geworden. De maagd Maria bracht Jezus voort in deze wereld. Het is alsof een klein sterretje licht geeft aan de zon. Het is alsof een rank de wijnstok voortbrengt. Hoe kan het nou dat een mens, een klein mensje, de zaligmaker voortbrengt die God en mens is tegelijkertijd. Het is alsof een schepsel het leven geeft aan de schepper. Maria als moeder was jonger dan degene die zij gebaard heeft. Het is een wonder waar wij moeten aanbidden. Maar een wonder waardoor wij moeten beseffen dat dit nodig was voor onze zaligheid. Want Christus is volkomen geschikt om zaligmaker, middelaar te zijn voor u en voor mij. Let op de verdiensten die er liggen in Christus. Het woord is vlees geworden. En nu ligt hier zoveel in tot onze troost. Omdat hij mens geworden is, vlees geworden, daarom is hij ook bewogen. met het gevoel van de zwakheden van zijn volk. Als mens heeft hij zoveel geleden en is hij ook zo zwaar verzocht geweest. Daarom kan hij meeleven met u. Dat spreekt de schrift, Hebreeën 7 spreekt daarover. Daarom, hij is op alle wijze verzocht geweest. Daarom is hij de medelijdende, barmhartige priester. En als u en jij door moeite heen gaat, en misschien hebt u het wel, of heb jij het wel, er is niemand die mij begrijpt. Nou, de Heere Jezus in de hemel begrijpt je. En dan mag je je hart vooruit storten. En hij kan en wil je ook helpen. Omdat hij mens geworden is. Die verzocht werd in alles. En omdat de Heere Jezus mens geworden is. Daarom heeft hij ook een voorbeeld nagelaten. Voor zijn volk. Als de Heere Jezus nou geen mens geweest was. Maar alleen maar God. Of een soort engel. Hoe konden wij dan ooit navolgers zijn van hem? Hoe konden we dan ooit zeggen, ik zet mijn treden in uw spoor? Hoe kon de Heere Jezus dan ons de weg wijzen en dat we achter hem aan moeten gaan? Als hij een soort engel geweest was, maar nu is hij mens geworden. Vlees in zwakte, zoals u en ik. En daarom kunnen wij bidden, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. En door de kracht van zijn Heilige Geest leert hij mensen achter hem aan te komen. En zijn beeld gelijkvormig te worden, want hij is mens. En wanneer de Heere God mens geworden is, dat laat ons ook zien de waarde die God toekent aan het vlees, aan het lichaam. Daarom behoren wij ook goede zorg voor ons lichaam te hebben. We moeten ons lichaam niet verachten. We moeten onze lichamen bewaren en op de gepaste manier daarvoor zorg dragen. En een kind van God mag ook weten dat het lichaam ook belangrijk is voor de Heere. Hij werd zelf een lichaam. Hij werd zelf vlees. En straks wordt u en mijn vlees opgewekt. Want wij belijden en geloven de wederopstanding van het vlees. God hecht waarde aan het vlees, gekocht met lichaam en ziel. En dat blijkt ook hieruit, omdat het woord vlees geworden is. En dan laat onze tekst ook zien hoe de Heere Jezus zelf was hier op aarde. Hij was vol genade en waarheid. Zijn lippen waren vol van genade. In liefde en in gunst en genade zag hij neer op arme zondaren. En zie hoe geduldig en genadig en liefdevol hij de waarheid tot hen sprak. De geest van God woonde in hem in overvloed. En zo was hij vol barmhartigheid en liefdevolle zorg. En hij sprak altijd de waarheid. Zijn spreken was zonder bedrog. En zijn prediking was de waarheid. Hij heeft de waarheid van God geopenbaard. Hij heeft God ons verklaard. En de weg tot de zaligheid gepredikt. Hij zegt, ik ben zelf de weg. Ik ben zelf de waarheid. Ik ben het leven. Een mens in gemeenschap met Christus heeft deel aan al zijn schatten en gaven. Heeft deel aan het leven. En nu zou er verlossing komen voor gevallen zondaren. Omdat het woord vlees geworden is. En dat woord was vol genade en waarheid. Nu zou er genade voor genade zijn, voor de grootste der zondaren. Nu zou Christus de waarheid bepreken en laten zien, zodat hij niet meer in de schaduwen afgebeeld hoefde te worden en niet meer door de ceremonieën van de Joodse wetten afgebeeld hoefde te worden. Maar nu kwam hij zelf vol waarheid. Nu kwam hij het volle licht. En hij verdiende de Heilige Geest en heeft zijn geest uitgezonden die zijn volk verder zou leiden in al de waarheid. En zo opende de Heer Jezus de weg tot God, de waarheid, tot eeuwig behoud. Dat mensen in waarheid door God zouden aangenomen worden. En dat was alles de verdienste van deze zaligmaker. Zie wat Christus bewerkt heeft. En zie wie hij is, vol genade en waarheid. Dat betekent, hij is de goedertierenheid. In hem zien wij de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van God. Wie hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. God de Vader der barmhartigheid. U ziet het in hem, in Christus. Hij is de goedertierenheid. Hij is de liefde die zich geopenbaard heeft. God is liefde, u ziet het in Christus. Zo is hij, liefde. Zie hoe hij is, groot van barmhartigheid en weldadigheid. De wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. U mag voor hem buigen, naar hem luisteren. Hij liegt niet. Alles wat u van hem leest is de waarheid. En zo ontvangt u licht over uw weg. Zo ontvangt u uitkomst uit uw moeite. Licht, een weg die u gaan kunt. Hij verklaart de nood van een mensenhart. Christus is ook de gerechtigheid. Hij is gekomen om de gerechtigheid van God te verdienen. En hij is de vervulling van de profetie dat hij de zonne der gerechtigheid is die op zou gaan. En met genezing onder zijn vleugelen, onder zijn stralen. Zo is hij gerechtigheid. Want de Heer Jezus is toch geworden voor ons wijsheid van God. Rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. 1 Korinthe 1 vers 30. En hij heeft een volkomen gerechtigheid verdiend voor arme zondaren. En zo is deze Christus vol genade en waarheid. En daarom is hij ook vrede. Vrede, daarom is zijn naam ook vredevorst. Jesaja 9 vers 6. Hij is onze vrede. En daarom bidt de apostel dat de Heer u te allen tijd vrede zou geven in allerlei wijze, 2 Thessalonicenzen 3 vers 16. En zo heeft de Heer Jezus vrede verdiend. En is hij in waarheid een koning der vrede. Door Christus is Gods recht bevredigd. En is Gods vrede verdiend. Recht en vrede zijn met elkaar verzoend. En dat zijn de verdiensten die wij van hem nodig hebben. Want wij kunnen niet bestaan zonder Gods goedertierenheid. En wij kunnen niet leven buiten zijn liefde. En wij moeten ook deel krijgen aan zijn waarheid. En wij moeten bekleed worden met de gerechtigheid die hij verdiend heeft. En wij moeten ook ontvanger zijn van de vrede die hij bewerkt heeft. En hoe zit het nu met ons? Kent u deze zaken? We zijn allemaal in de lendenen van onze vader al bedorven. En wij verdienen voor eeuwig weggeworpen te worden in de eeuwige straf. Maar nu heeft God zijn zoon gegeven. Het woord is vlees geworden. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als van de enige geborene van de vader vol genade en waarheid. God heeft zijn zoon gegeven. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En daarom ligt er in dit woord genade en waarheid voor u en voor mij. Er ligt in deze zaligmaker volkomen verlossing. Want hij heet toch Jezus. Hij draagt de naam niet te vergeefs. O, val dan neer voor hem. Ook al hebt u helemaal niets. Bent u straatarm, hij ontvangt de armen. Hij wil juist de armen ontvangen die niets hebben, niets kunnen. Geen bekering hebben, geen beleving hebben. Armoede hebben, vol onbegrip zijn. Die vol schuld en zonde zijn. Die de miljoenen zonden uit hun leven en niet eens kunnen tellen. Voor zulken is deze zaligmaker gekomen. O, vlucht dan tot hem. En buig voor hem neer en zoek hem. Zoek zijn genade. Zoek zijn waarheid. En gelooft zijn woord. En bekeert u concreet. In uw leven bekeert u tot God. Zie op hem. Zie af van al het andere. Kom alleen voor zijn heilig aangezicht. En belijd uw schuld. Zij die tot hem komen worden door hem ontvangen. En ze zullen met hem leven in de eeuwige heerlijkheid. O, kom dan en ontvang deze zaligmaking in uw ziel. En wanneer u nou door genade hem mag kennen. En wanneer zijn genade en zijn waarheid voor u niet onbekend is. Buig dan ook voor hem. Want die genade en die waarheid in u, dat moet verdiept worden. Dat moet verdiept worden. Dat er een diepere liefde in uw ziel zal zijn tot hem. Hij moet in uw hart leven en hij moet vrucht voortbrengen in uw leven. Dat is toch het doel van uw leven, dat God verheerlijkt wordt in uw leven. Daar gaat het toch allemaal om. En daarvoor hebben we toch genade nodig. Genade van begin tot het einde. Genade om getrokken te worden tot hem. Genade dat onze ogen geopend worden voor zijn waarheid. Genade om tot bekering te komen. Genade om te volharden. Genade om vernieuwd te worden. Dagelijks vernieuwd te worden. Het is toch alles genade. Genade om deel te hebben aan zijn verlossing, aan zijn gerechtigheid, aan zijn heiligmaking. Het is alles genade. Hoe heerlijk om deze genade te kennen en om te zeggen: ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Laat dat toch de vrucht mogen zijn van de overdenking van de geboorte van Christus. Dat Christus in uw hart en ziel geboren wordt. Is hij niet heerlijk? Is hij niet begeerlijk? Is alles aan hem toch niet heerlijk? Is hij niet alles? Is er enig gebrek aan hem? Is er enig tekort aan hem? Is hij niet degene naar wie wij moeten verlangen met rijkhalzend verlangen? Wie kan u helpen op uw sterfbed? Wie kan u helpen door het leven te komen? Wie kan jouw leven leiden te midden van zoveel onzekerheid? Wie kan jouw leven beschermen? Wie kan jou aan God verbinden, zodat je bewaard wordt voor struikelen en vallen? Het is toch alles Hem, vol genade en waarheid. Wie kan u nou leren om te wandelen in zijn wegen? Het is toch alles van Hem, genade, van begin tot het einde. Overdenk dan wie Christus is. Zoals de bijen een tijd lang nectar uit een bloem moeten zuigen om honing te krijgen, laat er ook bij ons een zoete overdenking zijn van zijn komst op deze aarde. En dan zal hij rijke verdiensten geven. Wat hij geeft is zoeter dan honing. Hier is zoveel stof om over na te denken. Het kerstfeest is een heerlijk feest. Ga dan maar rechtstreeks tot deze Christus. En blijf daar, aan zijn voeten, heel uw leven, om zijn genade te ontvangen, om de verdiensten van Christus te omhelzen. U hoeft niet van verre te staan. U mag nabij komen. U hoeft niet te denken, als ik tot de Heere Jezus kom, dan zal ik de dood ontvangen. Dan zal Hij mij straffen en dan zal Hij mij slaan vanwege mijn zonden. Nee, Hij is gekomen met genade. Uw koning komt tot u. Hij is tot u afgedaald. En daarom mag er vreugde zijn. Vreugde en blijdschap. Wat een wonderlijke liefde. God is gekomen in Christus. En Hij klopt aan uw hart. Hij zoekt jouw behoud. Hij zoekt je niet om mezelf, dat Hij er beter van wordt. Hij zoekt je op dat jij er beter van wordt. Hij is gekomen, niet neergedaald in het vuur. Hij is niet gekomen met wapens om u te verteren. Hij kwam niet neer met wraak. Maar Hij kwam bekleed met het vlees. Hij komt als een kind. Hij komt heel persoonlijk tot u. En Hij zegt, in mij ligt het geluk. Wat een wonder dat we God mogen zien in de gestalte van een mens. Dat Hij zo onder ons gewandeld heeft. Hier ziet u zijn liefde in menselijk vlees. Als er iets is dat liefde in een mens kan opwekken, dan is het wel dit. Dat God mens werd. Ga dan toch de Heere Jezus lief hebben. Hij is het toch zo waard. Breng dan je harde hart tot Hem. En houd uw kaars van uw ziel bij de vlammen van zijn liefde. En dan breng die liefde ook vlammen in uw hart. Dat u gaat branden. Mediteer over de Heere Jezus. Gebruik daartoe de evangelium. En drink het in. Het verkwikt uw ziel. Overdenk wat een hartelijke liefde dit werk is. Dat God gedaan heeft. Dat Hij zo dicht tot u gekomen is. In uw eigen natuur. Om al uw ellende op zich te nemen. Zo lief heeft God de mensen. Dan kan het toch niet dat onze harten koud zijn. Dat onze harten afstandelijk zijn. Dan kunnen we toch niet meer onverschillig zijn. Dan kunnen we toch niet meer morgen zeggen. Nou, dat was het dan weer. Dat kan toch niet. Dan moet Hij toch ons hart hebben. Dan moet er vanaf nu toch anders zijn in ons leven. Ik mag niet onbekeerd voortleven. Ik moet aan zijn voeten komen. Ja, ik kan me niet bekeren. Maar u kunt wel aan zijn voeten gaan. En u kunt wel zijn woord onderzoeken. En u kunt wel strijden om in te gaan. En u kunt hem toch wel aanroepen. En smeken om de krachtige werking van zijn Heilige Geest. Want de mens wordt omgezet door het werk van zijn geest die overkomt in een mensenleven. Zo werkt God, ook nu. En zo mag het kerst zijn. Zullen we toch buigen voor deze Christus. Hij is zo diep afgedaald. Wie heeft ooit gehoord dat een prins te voet ging en een knecht op zijn paard ging rijden? En nu heeft God zich vernederd om ons te behouden, te verheerlijken. Zouden we dan niet buigen voor deze vorst van het leven? Laat dan uw hoogmoed en uw eigen wijsheid u de zaligheid niet afpakken. Kijk toch weer naar hem. Hij is zachtmoedig. Hij is nederig van hart. Leer het van hem. Smeek van hem genade om voor hem te leven. En smeek om waarheid in uw binnenste. Smeek om zijn geest. En laat ons gebed zijn, Heere, leer mij uw lief te hebben. Omdat u vlees geworden bent. Amen. Willen wij zingen Psalm 77, vers 8. 77, vers 8. Zullen wij bidden en danken? Heere, hoe kunnen wij het in woorden samenvatten? Dat wonder dat u mens geworden bent. Wij vragen u, Heere, of u de naprediker wilt zijn op uw woord. En wilt u geven door de kracht van uw geest. Dat wij geleid mogen worden in uw waarheid. En dat we die waarheid zullen lief krijgen. En dat we daar niet van zullen afwijken. En dat wij door uw genade bevoorrecht worden, dat wij u mogen kennen. Wilt u daartoe bemoeienissen met ons hebben? En in het midden van ons werken. Opdat niemand van ons zich afzijdig zou houden van u. Leer ons het gebed van de tollenaar. Leer ons het gebed van blinde Bartimeus. Leer ons het gebed van de Canaanese vrouw. Leer ons het gebed van de Romeinse hoofdman, die het niet waard was dat u onder zijn dak zou inkomen. O, leer ons het gebed van de Melaatse. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Heere God, leer ons te luisteren naar u, zoals Levi in het tolhuis geluisterd heeft en zoals Zacchaeus geluisterd heeft en zoals de discipelen geluisterd hebben toen u hen riep van achter hun vissersschepen vandaan. Leer ons luisteren naar u. Werk krachtig met uw majesteit en met uw goddelijke kracht in ons hart en ziel. Heere, wij bidden u om uw werk in ons midden. Om de openbaring van uw genade en uw waarheid. En dat wij ook zijn heerlijkheid mogen zien in zijn werk, in zijn voetstappen, die u onder ons drukt, die voetstappen, die vettigheid en mirre en zegen nalaten, wil toch zo in ons midden wandelen, Heere Jezus. En zo in ons midden zijn, tot eer van uw naam, tot ons behoud. Heb dank wat u gaf. Gedenk ons ook morgen, wanneer we opnieuw het evangelie van het kerstfeest mogen overdenken. Zegen dominee Visser, als hij hier uw woord mag bedienen. En wil ons in alles nabij zijn. Om Christus wil. Amen. Zingen wij de lofzang van Maria, de versen 4 en 5.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.